Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. We zitten niet op onze gebruikelijke plek in Vondel CS, in het Vondelpark dus, maar in de bibliotheek van de Breitner Academie in Amsterdam, vlak naast het AI, met studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving. Hier zijn geen camera's, dus wie begeleidend beeld wil, moet naar de website van Mr. Motley. Maar je hoort ons natuurlijk wel via je favoriete podcastkanaal, waar dat dan ook is, Spotify of Amsterdam FM. Tegenover mij zitten Lonnie van Brummelen en Sybrand de Haan, samen het duo van Brummelen en de Haan. Ze maken films, sculpturen en collages en die gaan vaak over het effect van grote systemen op individuen. Bijvoorbeeld in de film die ze samen met de Marons in Suriname maakten. Daaruit blijkt hoe dit volk in groot respect samenleeft met de natuur, maar in het nauw komt door de oprukkende steden en de verwoestende jacht naar grondstoffen. Maar het kan ook een gefilmd portret zijn van weerbarstige vissers op Urk, die met hun oude techniek overeind proberen te blijven in de 21ste eeuw. Of het spinnenweb van import- en exportregels van de Europese Unie, die tot effect heeft dat een Poolse boer na toetreding van Polen tot de EU zijn Poolse suiker goedkoper in buurland Oekraïne kan krijgen dan in zijn eigen land. Waarop het duo besloot om een sculptuur van suiker als kunstwerk te importeren, van invoerheffing vrijgesteld, om zo de absurditeit van de regels aan te tonen. Lonnie en Sybrand, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
Het is eigenlijk Sybren.
Sybren, sorry.
Geef niet.
Gaan we bij deze verbeteren, Sybren. Jullie maakten een film in Suriname, hè, met de Marons samen. Dat is een volk dat zich ten tijde van de slavernij verzette en naar de binnenlanden vluchtte, hè, in de bossen. Jullie hebben samen hun bestaan en hun omgang met de natuur in beeld gebracht. Waar kwam dat idee eigenlijk vandaan?
Zal ik hem...
Ja, nou, ik wou nog één ding toevoegen. Ze zijn eigenlijk niet gevlucht, maar zo zien ze dat zelf niet. Dus daarom zeg ik er iets over. Dus... Ze zien zich eigenlijk als bevrijd. Ze hebben zichzelf bevrijd van slavernij.
Eigenlijk, ja.
Ja. Ja. En ze hebben gewoon een nieuwe verblijfplaats gezocht in de binnenlanden van Suriname, in het regenwoud, zeg maar.
Ja,
dat is echt was heel moeilijk toegankelijk gebied eigenlijk. Mm-hmm. Dus je kan er eigenlijk alleen maar komen met een boot. Dus in hun geval een uitgeholde boomstam. Een kano of een koriaal eigenlijk.
Maar ze zijn eigenlijk toen niet... Ze zijn door het bos gelopen, hè?
Ja, dat is ook zo. Ja. Oké, als je helemaal historisch het perfect wil hebben... Dan zijn ze eigenlijk eerst gelopen en daarna gingen ze een boot maken. Maar dat komt eigenlijk allemaal in de film voor.
Mm-hmm. Ja. Waar kwam het idee vandaan om een film te maken over dit onderwerp?
Kan Lonnie ook vertellen. Ja,
ja, het was eigenlijk in... Want we zijn heel lang mee bezig geweest met die film. We zijn begonnen in 2014... En dat was, misschien weten mensen dat nog, dat was eigenlijk het jaar dat er waren van die zware cultuurbezuinigingen geweest. En die hadden nog een soort gevolg, namelijk dat het NINSEE al zijn financiering verloor, zijn rijksfinanciering. En ook het Tropenmuseum.
Wat doet het NINSEE?
Oh, het NINSEE is het Nederlands Instituut voor Slavernij, Verleden en Erfenis.
Ja.
Maar ook het Tropenmuseum dreigde eigenlijk al zijn financiering te verliezen. Dat is later wel op een andere manier opgelost, maar ze hebben wel veel minder financiering gekregen. Dus dat was eigenlijk allemaal in 2014 en wij waren echt zo verbaasd. Omdat in Nederland weten we eigenlijk veel te weinig van het koloniale verleden. En dat juist dan die instellingen die daar je iets over kunnen leren, dat die dan zo zwaar zware bezuinigingen daarmee te maken kregen. Dus dat was eigenlijk een eerste aanleiding. Dat we wilden al langer iets, iets doen in Suriname eigenlijk. Maar dit maakte het wel heel urgent, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar er was eigenlijk nog een tweede reden.
Ja, dat was die
grondwet.
Die grondwet in Ecuador.
Ja.
Dat vonden we heel spannend. In de zin dat in Ecuador is er een grondwet in 2008, geloof ik, ingevoerd. En daarin is het niet alleen dat mensen rechten hebben, maar ook... non-human, niet-menselijke entiteiten, zoals een rivier. Dus een rivier, als die vervuild zou worden, dan kan die eigenlijk naar de rechtbank stappen. Ja, een rivier doet dat niet zelf natuurlijk, maar
vertegenwoordigers
van de rivier. Ja.
Okay.
Dus maar je hebt in principe het hoeft niet te zijn dat er eerst een mens last van heeft of zo. Ja. Dus die rivier zelf is dan een rechtspersoon.
Ja.
Precies.
Ja. En, wordt in ieder geval zo behandeld in de rechtszaak. En die twee dingen gecombineerd... maakte dat jullie dachten, dan moeten we het daarop focussen.
Misschien kan ik nog een beetje uitbreiden dat die grondwetswijziging in Ecuador... die kwam eigenlijk voort uit de manier waarop inheemsen in Ecuador... naar hun omgeving kijken en ook naar de gemeenschap. Want voor hun is een gemeenschap bestaat niet alleen uit mensen... maar ook uit het bos en uit de rivier. Dus dat zijn eigenlijk voor hun leden van de gemeenschap. Zij maken dus niet zo'n... Ja, dat is meer een geheel, zeg maar. En op dat principe is die nieuwe grondwet gebaseerd. En dat is ook eigenlijk wel een beweging die je in Zuid-Amerika ziet. Dat er gekeken wordt naar een soort... hoe noemden ze dat? Een multijuridische werkelijkheid. Hè? Omdat er dus verschillende volken eigenlijk wonen. En die hebben allemaal eigen manieren om hun leven te organiseren. En daardoor is er dus ook heel veel aandacht voor inheemse manier om te gaan met hun omgeving.
Het was ook zo dat we dat, wat je dus zag in Ecuador bij die inheemse, dat herkenden we eigenlijk ook een beetje bij die Marons terug.
Mm-hmm.
Dat ze eigenlijk ook een veelheid van entiteiten erkennen als zijnde waar je rekening mee moet houden en waar je eigenlijk die je moet consulteren. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een boom wil omhakken, dan moet je dus die boom of de goden van die boom of de god van de plaats, die moet je dan consulteren of je die boom mag omhakken.
Hoe doe je dat?
Ja, dat zie je in de film.
Voor de mensen die de film nu niet zien, hoe doe je dat?
Dat zijn gebeden, een soort gebedenachtige rituelen die ze doen. Ja, dus dan roepen ze hun voorouders op die destijds ook in de bossen leefden en die beroemde bootmakers waren. En die staan weer in contact met die goden. En ja, het is een soort, hoe noem je dat?
Een pantheon
van goden.
Mm-hmm. Maar komt er ook wel eens het antwoord, nee, je mag de boom niet omhakken?
Ja, nee, dat komt wel eens, denk ik. Ja, alleen, wij hebben het niet meegemaakt, maar het staat wel het zit wel eigenlijk een beetje in de film, ja. In de zin van, toen ze daar kwamen, toen moesten ze eigenlijk toestemming vragen om daar een nederzetting te beginnen.
Mm-hmm.
Dus en dan hebben ze daar een soort ritueel voor. En als het dan blijkt dat, want er zit een stuk witte pembaklei in. En als die witte pembaklei, ik moet niet te veel vertellen natuurlijk, maar als dat breekt, dan is dat een teken dat ze daar eigenlijk niet mogen blijven.
Ja,
dus dan moeten ze het, en gaan ze het nog een keer proberen. Dus dan moet je opnieuw dat ritueel gaan doen. Ja, niet dezelfde dag, maar later.
Mm-hmm.
Het was ook iets wat omviel volgens mij. Hè? Dat
maar ik ga niet alles verklappen natuurlijk.
Maar je moet mensen wel een beetje nieuwsgierig maken.
Ja.
Dat was eigenlijk heel mooi, want dat was in het dorp Pikinslee waar we veel gewerkt hebben.
Mm-hmm.
Daar hebben ze dan ons eerst verteld dat ze dus dat ritueel hebben gedaan. En die god van die plaats, die vraag je dan eigenlijk om toestemming. En die heeft ze 4 keer afgewezen. Dus ze hebben 4 keer dat ritueel gedaan. En uiteindelijk kregen ze wel toestemming om daar te wonen. En je zou dan eigenlijk als westerling denk je dan van ja, je kan oneindig vragen toch? Op een gegeven moment krijg je wel een keer toestemming.
Ja. Ja.
Maar het is toch wel echt zo dat omdat die god dus zo strikt was eigenlijk, is dat ook een van de dorpen die nog steeds heel strikt is in de leer. Dus, of in de leer, in het contact met de goden onderhouden en in de traditie.
Dus het is niet iets wat je wegwuift en echt iets wat effect heeft.
Dus je weet ook dat als je dan na 4 keer vragen dan pas toestemming krijgt, nou dan heb je ook echt een gunst.
Heb je met een strenge god te maken op die plek.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Maar het is ook een mooi ritueel, omdat het eigenlijk vooral bij het omhakken van zo'n boom, dat het eigenlijk een soort vertraging inbouwt. Dus je gaat niet zomaar een boom omhakken, omdat je vindt dat je die boom nodig hebt. Maar je krijgt een soort bewustzijn, hè, van ja, dat is toch wel een ding, hè, zo'n boom omhakken.
Ja.
Dus dan moet ik eigenlijk met respect moet ik die boom behandelen. Dus het is ook een soort vorm van respect tonen aan zo'n boom. En aan je omgeving, zeg maar.
En aan jouw ingeving.
En dat vonden we eigenlijk heel interessant, dat het eigenlijk een soort, religieus misschien niet, maar wel een soort kosmisch verbond is met de omgeving, ja.
Wat heeft deze film jullie geleerd over hoe wij omgaan met Suriname? Dat was natuurlijk een beetje de reden, of althans één van de redenen dat jullie daar naartoe gingen.
Wij Nederlanders bedoel je? Ja.
Ik kan misschien, dat is een beetje een omweg, maar ik kan wel zeggen dat toen wij we hebben dus eigenlijk om die film te maken hebben we eerst een onderzoek gedaan in het binnenland. En toen zijn we want we hebben eigenlijk niet met z'n tweeën die film gemaakt, maar echt met een heel team. En ook nog met een co-regisseur, een Maron co-regisseur, Tolin Alexander, die ook zelf theatermaker is. En er was ook nog een dichter zat er in het gezelschap en ook nog een jurist. Dus we zijn met een hele groep zijn we het binnenland ingegaan.
Ja, hij is ook geboren in de binnenlanden, dus hij kent de omgeving heel goed.
Tolin bedoel je?
Tolin, de theatermaker. Mm-hmm. Ja.
Okay.
En, sorry, nou ben ik even...
Sorry hoor, nee, geef kan je niet onderbreken.
Wat was de vraag? Ja. Toen, ik kan me nog heel goed herinneren dat we toen aankwamen daar bij, in Assendopo. En toen vertelde eigenlijk iemand ons voor het eerst, zo heel, zit je heel diep in het binnenland, en toen vertelde iemand ons voor het eerst een verhaal van hoe zijn voorouder, dus zijn voorvader, eigenlijk bijna dood was geslagen op een plantage en toen toch had weten te ontkomen. En dan, dat zijn dan wel echt onze voorouders, hè, die zijn voorouder, ja, zeg maar, zo mishandeld hebben.
Ja.
En dan, dat kwam wel heel erg binnen, maar dat is natuurlijk meer hoe het bij ons, bij ons binnenkwam.
Is het niet vanuit hen ook zo? Denken zij ook niet van, wat komen die twee Nederlanders hier doen?
Zeker.
Met hun culturele bagage?
Ja, het was eigenlijk zo dat... zij zijn natuurlijk echt al in de 17e eeuw zijn zij weggegaan. Hè? Dus weggegaan van de plantages, zeg maar. En ze hebben nog oorlog gevoerd, maar toen is er daarna in de 17e eeuw ook een vredesverdrag gesloten. Mm-hmm. En nu zijn zij eigenlijk ook veel meer bezig met dat het bos wordt vernietigd. Dus eigenlijk dat hele gevecht met die witte is wel lang geleden. Ze hebben echt andere issues. Maar het is toch wel zo dat, ja, ze vertrouwen je natuurlijk niet helemaal, want je hebt daar wel een verleden.
Ja.
En ook, ik kan me nog herinneren toen we in Pickensley kwamen ook. Dat was ook heel mooi. Dat toen hebben ze dan eigenlijk in het dorp, hadden ze een hele dorpsvergadering belegd om te bespreken of ze aan het filmproject gingen deelnemen. Maar dat gebeurde allemaal in het Samakka, dat is dan de taal die gesproken wordt. En dat is eigenlijk een soort mengsel van allerlei talen van voormalige kolonisators. Dus heel veel Portugees, want die zaten in de slavenhandel. En die waren ook de eerste die daar plantages hadden. En heel veel Engels.
Ja, en dan maar ze hebben Nederlands. Er zit ook heel veel Afrikaans in. Dus het is,
ja, je kan niet,
het is een soort mengtaal natuurlijk. Maar ze hebben het wel helemaal toegeëigend, ja, naar hun, ja, hand gezet, zeg maar.
Maar jullie verstonden er geen woord van?
Heel weinig.
Heel weinig, ja.
Af en toe hoor je eigenlijk.
Ja. Ja, ze gebruiken wel af en toe Nederlandse woorden. Ja. Ja. Ja.
En hebben zij bijvoorbeeld hun bezwaren of eventuele bezwaren ook geuit? Of hebben ze verteld waar ze tegenop zagen?
Nou, ze vertelden toen, dat was, we hebben dus later, want we hebben toestemming gevraagd of we dat allemaal mochten opnemen. En toen we het dus later, ze hebben niet toen simultaan voor ons alles vertaald, wel stukjes, dat we een beetje konden volgen. Maar later hoorden we bijvoorbeeld dat er dus werd besproken dat er eigenlijk nog wapens, dus magische wapens, of ik weet niet hoe je dat precies noemt, maar die liggen begraven in de grond, die gebruikt zijn door voorouders in de strijd tegen de witte. En ze zeiden, ja, als deze mensen hier nu gaan werken, worden ze dan niet ziek, want die wapens die zijn bedoeld om witte mensen ziek te maken. En toen vroegen ze zich af, moeten we dan die voorouders nog raadplegen? En dus dat soort gesprekken zijn wel allemaal gevoerd in de gemeenschap. Maar we kwamen natuurlijk ook goed voorbereid. We hadden ons wel goed ingelezen en we kwamen met ook een team van mensen die heel goed in de gemeenschap bekend staan en ook heel graag die film wilden maken. Dus zo is er toch een gesprek op gang gekomen. En uiteindelijk, dat was ook heel grappig op die ontmoeting, wilde echt iedereen heel graag meewerken. En toen wouden ze ook echt meteen op de foto. Dus dat,
om het te bezegelen.
Ja, om het te bezegelen, ja.
En waarom wilden zij meedoen? Wat was hun belangrijkste reden?
Ze hebben hele duidelijke redenen. Zij vechten al jaren voor hun gronden, zeg maar. Ze hebben ook een rechtszaak gevoerd tegen de staat. Die hebben ze gewonnen.
International
Costa Rica.
Court of Human Rights. Ja.
Human Rights, ja. En dat hebben ze, daar hebben ze een rechtszaak voor gevoerd en die hebben ze gewonnen. Alleen de regering van Suriname heeft het wel geratificeerd, maar ze hebben het niet uitgevoerd.
Het vonnis. Ja.
Het vonnis. En dat is ongeveer in 2008, 2009 of zo gebeurd. Dus daarna heb je natuurlijk crisis gehad.
Ze strijden voor die gronden. Nu geeft eigenlijk de regering van Suriname geeft concessies uit aan mijnbouwbedrijven en houtkapbedrijven.
Ja.
Op de gronden waar zij wonen. Dus er is één verhaal ook in de film van een gemeenschap die woonde ergens. Toen is er een concessie eigenlijk uitgegeven, of ik weet niet of dat toen een concessie heet, maar om een stuwmeer aan te leggen. Dus toen werd dat hele gebied overstroomd, moesten die mensen weg. Gingen ze ergens anders wonen en toen is er een concessie uitgegeven voor een goudmijn. Dus nu wonen die mensen midden in een goudmijn.
Oh ja.
En dan zeggen ze ook, ja, we kunnen niet meer in het bos, want het bos is nu van de witte. Ja. Dus we kunnen niet meer jagen. En ook als er zoveel herrie is, dan vertrekt het wild. Dus dan, ja, dan, ze zitten ontzettend in de knel.
Ze worden verjaagd.
Ze worden eigenlijk verjaagd.
Maar die gronden, dat is eigenlijk het bos. Dat is eigenlijk de natuur. Ja. Dus, want daar leven ze van. En eigenlijk beschermen ze ook de natuur. Hè? Dus dat is, het is, aan de ene kant is het een eigen belang. Want ze leven ervan, maar ze beschermen ook de natuur. Dus het is eigenlijk een universele strijd die ze voeren. Ja.
Ook in ons belang.
Het is een soort klimatologische, ecologische strijd.
Hebben jullie daar ook nog dingen van opgestoken? Of daar bijna misschien jaloers gekeken van laten we dit in Nederland of in de westerse wereld ook in godsnaam zo doen? Bijvoorbeeld het recht te geven aan natuur. Is dat iets wat hier naartoe zou moeten komen volgens jullie?
Nou, het is natuurlijk wel heel, wat eigenlijk heel, heel mooi is van de manier waarop zij in het leven staan, is dat je beseft dat je niet de enige bent. En dat er dus nog heel veel andere wezens zijn die ook eigenlijk hier op deze planeet leven. En dat je, je kan niet gewoon maar alles nemen en ondersteboven halen, want die anderen zijn er ook. Dus dat idee dat je een gemeenschap, dat die niet alleen uit mensen bestaat, maar ook uit andere entiteiten, dat vond ik wel, zo hebben we dat ook bij de Marons zijn we dat tegengekomen. Dat is wel denk ik een heel belangrijk inzicht waar wij in het Westen ook wel iets van kunnen leren.
Ja. En hoe zou dat eruit moeten zien, heel concreet? Zou dat dan inderdaad op dezelfde manier verankerd in wetten?
Nou, we hebben daar wel een interessant gesprek ook over gevoerd met Jaap Spier. Dat is een jurist en die heeft eigenlijk gekeken samen met een groep juristen. Ik weet niet meer precies de naam van het initiatief, maar die heeft gekeken naar wetgeving over de hele wereld. En naar een soort... heel veel wetgevingssystemen zijn toch wel op dezelfde grondbeginselen gebaseerd. En hoe je nou eigenlijk op basis van die grondbeginselen ook een regering aansprakelijk kan stellen. Want bijvoorbeeld het veranderen van een wet en daar dan niet-menselijke entiteiten een plaats in geven is heel mooi. En ik denk dat het ons allemaal heel erg inspireert, zeg maar. Maar of dat dan in de praktijk ook het probleem gaat oplossen, dat is de vraag. En het gaat ook heel lang duren.
Nou ja.
Dus dat is...
Dus er moeten olifantenpaadjes bedacht worden om daar snel
dat
te
is
kunnen
het,
komen.
Dat is het eigenlijk. Ja. Zoals eigenlijk nu ook Urgenda natuurlijk ook gewoon beloftes aan het volk heeft gebruikt om...
Die de rechtszaak tegen de staat heeft aangespannen.
Voor de klimaat, voor de CO2-uitstoot.
Wat is het meest bijzondere wat jullie van die 4 jaar, want jullie zijn er 4 jaar mee bezig geweest. Het is echt een co-creatie geweest met de Marons daar. Wat is het meest bijzondere dat jullie daarvan hebben meegenomen?
Ja, de wat je net zegt, de co-creatie, het co-auteurschap dat je het samen maakt, zeg maar. Dat was een hele bijzondere ervaring, in de zin van dat het eigenlijk heel goed ging, samenwerking. Het was ook echt een creatieve samenwerking, in de zin dat zij ook met ideeën kwamen. Ze hadden, en dat ging eigenlijk allemaal heel organisch en zoals kunstenaars eigenlijk werken. Mm. Dus dat was eigenlijk bijzonder, ja.
Want om dat te benoemen, dat zijn niet per se kunstenaars met wie je dan werkt. Hè? Dat zijn ook jagers of...
Ja, maar ze hebben wel gek genoeg een soort kunstenaarachtige mentaliteit. In de zin van dat ze eigenlijk heel esthetisch naar de wereld kijken. En dat zie je bijvoorbeeld in houtsnijwerk of in hoe ze hun kleding dragen.
Oh, ja.
En wij zouden denken van, nou, dat is folklore. Maar ze hebben dat niet altijd aan, maar ze doen dat eigenlijk voor speciale gelegenheden. Dan kleden ze zich mooi. En als ze aan het werk zijn, als ze een boot moeten uithollen, dan doen ze gewoon hun werkkleding aan. Maar ja. En daarin zie je hun gevoel voor esthetiek. En ook hoe ze bijvoorbeeld vlechtwerk doen met palmbladeren. En ja, dat is een gevoel voor esthetiek.
En
ja.
Heb je een voorbeeld van hoe die film veranderd is door die co-creatie? Hoe was die film anders geweest als jullie alleen met jullie eigen blik er naartoe waren gegaan? En te draaien en weer terug?
Ik denk eigenlijk dat die film helemaal niet gemaakt had kunnen worden.
Nee,
het was echt...
Nee, want zij waren heel duidelijk erin. Van het was hun verhaal wat verteld moest worden. En wij hadden daar niet zo heel veel invloed op. Want in de zin van... Ja, we kwamen met een basisidee natuurlijk van wij willen een film maken.
Hmm.
Maar het moet wel in overeenstemming met wat zij willen. Dat was een van de belangrijkste voorwaarden van... maar wat zit erin voor ons?
Ja.
Dus dat ja, dat was zoiets vanzelfsprekend. Daar hielden we de hele tijd rekening mee, zeg maar. Ja, ja, en dat ging ook eigenlijk goed.
Eigenlijk ook vanzelf, omdat ja. wij die agenda die wij hadden, of agenda, laat maar zeggen, die twee uitgangspunten, hè, dat wij wilden eigenlijk het verhaal, zeg maar, van dat verleden wat Nederland met Suriname deelt, dat wilden we heel graag vertellen of laten zien hoe dat verteld wordt vanuit een heel ander perspectief, namelijk het perspectief van die Marrons.
Ja.
En zij wilden dat verhaal ook vertellen. Dus op zich was dat was wel een soort gedeelde interesse, want zij willen dat heel graag overdragen aan hun nakomelingen. En ook dat verhaal over hoe zij dan eigenlijk samenleven met het bos, dat wilden ze ook heel graag vertellen. Want ze wilden inderdaad heel graag laten zien hoe zij het bos beschermen en dat ze dat niet alleen doen omdat ze... Want zo wordt het dan weer vaak geframed, alsof zij die grond willen toe-eigenen, maar dat willen ze niet. Ze willen alleen dat die niet verwoest wordt.
Ja.
Dat zij dus eigenlijk dat in staat kunnen worden gesteld om dat bos te beschermen. En dat wilden ze heel graag laten zien in de film. En volgens mij, ja, omdat we dus eigenlijk dezelfde dingen wilden, ging het best wel vanzelf, die samenwerking. Ik ben wel met je eens dat het heel bijzonder was. Dat heb je niet zo vaak als kunstenaar. Dat jij iets wil maken en dat die andere mensen dat net zo graag willen. Ja,
dat klinkt inderdaad goed.
Ja.
Hoe keken zij naar Nederland?
Nou, ik zei, ze waren dus. Het is voor hun al iets meer. Het is op iets meer afstand. Omdat zij dus. De slavernij is afgeschaft in 1863. Maar zij waren toen al meer dan 100 jaar. Vrij. Ze hadden een vredesverdrag gesloten. Dus ze staan er echt een beetje anders in. Dan de mensen in de stad, mm-hmm. Ja. Maar het was wel zo dat we ook in het begin bijvoorbeeld hebben we toch wel gehoord van. Toen we dan kwamen met dat plan om dan een film te maken. Het is omdat wij in Nederland zo weinig van weten. En dan zeiden ze van ja. Eerst hebben jullie voorouders ons tot slaaf gemaakt. En dan moeten we jullie nu ook nog gaan informeren. Weet je, dat soort reacties hebben we ook wel gehad.
Ja.
En ook wel tijdens het werken aan de film. Dat sommige mensen toch zeiden van ja, moeten we al deze verhalen wel gaan vertellen. Weet je wel, aan deze witte mensen die het ook weer aan andere witte mensen gaan laten zien. Want dit zijn wel eigenlijk verhalen van onze voorouders die ons in leven hebben. Ja, daar hebben we het kunnen overleven. Dat zijn eigenlijk verhalen van onze tactieken.
Alsof je geheime prijs geeft.
Dat een beetje, ja.
Kwetsbaarheden.
Ja. Ja. Maar daar was dus eigenlijk heel veel discussie over in de gemeenschap. Want ja, er waren ook heel veel mensen die zeiden ja, maar die verhalen staan ook wel op het spel. Omdat jongeren gaan steeds meer naar de stad voor opleiding. En of ze gaan hebben economische activiteiten ergens anders. Die bossen staan op het spel. Dus ze vonden het ook wel echt tijd om er mee naar buiten te treden.
Ja. Is het houdbaar? Verwachten jullie dat zij over 50 jaar nog zo kunnen leven zoals ze nu leven?
Ja, ze wonen er al 3 eeuwen. Het is natuurlijk wel zo dat ze de laatste decennia het heel zwaar hebben met misbruik van het land, van het bos. Maar ik denk op zich dat zij wel kunnen overleven. Ja, ze zijn staan er heel sterk in. Ja.
Zoals ook nu is het economische crisis.
Alleen,
hè?
Het is alleen heel. Het is economische crisis. Wat Ronnie net zegt. In de stad merk je dat heel erg. Dus mensen hebben moeite met bevoorrading van voedsel, van medicijnen. Maar in het bos zijn ze gewend om onafhankelijk te leven, autonoom te leven. Dus ze hebben daar kostgronden. Dus zij komen niet zo snel zonder eten te zitten. Ja. Ja. Dus in die zin denk ik dat ze het wel gaan. Gaan volhouden, maar...
Zelfs met de oprukkende stad en zelfs met het...
Ja, de oprukkende stad, dat valt misschien nog reuze mee.
Maar wel die wegen.
Er is wel een snelweg gepland dwars door Suriname naar Brazilië. Maar die weg die is al decennia lang gepland. En ik moet het nog zien gebeuren.
Hmm.
Ja.
Jullie werk gaat eigenlijk vaak uit van een bijna antropologische benadering van andere culturen. Laten zien van verhalen die misschien niet zo snel aan het daglicht komen. Waarom is dat zo belangrijk? Bijvoorbeeld ook de vissers op Urk, waar wij misschien een heel ander beeld van hebben dan in jullie film wordt geschetst.
Aha. Zo.
Ja, dat is. Het is natuurlijk. We hebben niet altijd met gemeenschappen gewerkt. Dus ik weet niet of ik die benadering antropologisch zou noemen. Maar we hebben wel eigenlijk heel erg...
We komen eigenlijk uit de landschappen. We maakten eigenlijk, daarvoor maakten we landschappen. zijn landschaptraditie, zeg maar. Ja, landschapfilms. Ja. En dus eigenlijk, zo zien we eigenlijk ook die vissersfilm, dat het landschap is heel belangrijk. En natuurlijk die mensen die erin spelen in dat landschap, die spelen ook een rol.
Hmm.
Ja, maar eigenlijk is het landschap, speelt de hoofdrol en dan heb je de rest zijn eigenlijk allemaal spelers, actoren.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Dus het is meer een portret van de zee dan van de vissers?
Ja, of van allebei.
Ja, van het leven op zee, ja.
En waarom dan die landschap? Want dan kunnen we hem één op één verplaatsen naar de landschappen natuurlijk. Waarom moeten die in beeld? Waarom is dat zo waardevol?
Ja, dat is een goeie. Dat heeft te maken met... we hebben ooit een film gemaakt over de grenzen van Europa. Toen waren we op zoek naar de grens van Europa. De contour, zeg maar, van Europa. Ja, en dan kom je eigenlijk al vanzelf op dat je het landschap gaat filmen. Dat was het kiezen van de juiste perspectieven, standpunten. Dus je gaat je camera ergens neerzetten op een hoog punt, zodat je zoveel mogelijk kan overzien. Want je wil zoveel mogelijk van die grens kunnen waarnemen, kunnen observeren. Zodat je kan zien of er misschien gaatjes in zitten of waar mensen doorheen kunnen.
Mm.
Want die grens is natuurlijk niet zo hard als wordt gesuggereerd. Meestal is die grens poreus of er zijn plekken waar er doorlaatbare plekken, zeg maar, grensovergangen bijvoorbeeld.
Nou, maar daar interesseerden jullie, die grenzen?
Ja.
Maar ook niet alleen die formele grensovergangen, maar ook wel, we hebben op een gegeven moment op de grens in Ceuta gefilmd.
Geprobeerd.
Ja. De grens tussen Spanje en Marokko, of tenminste de grens. En daar hebben we ook een smokkel gefilmd, dus dat dan dingen over de grens worden gegooid of dat mensen er tussendoor...
Ja.
Maar ik denk dat om op jouw eerste en je tweede vraag terug te komen, ik denk dat wij eigenlijk heel erg geïnteresseerd zijn om systemen te leren kennen. En dat het landschap is eigenlijk een soort, ja, dat is bijna ook een soort metaforische plek. Hè? Omdat je kan een soort, wat Sybren ook zegt, je kan een positie kiezen en dan heb je eigenlijk een soort... Dan kan je iets zien, ontvouwt zich iets.
Ja,
je kan ergens anders gaan staan, ontvouwt zich iets anders.
Ja, je kan het een systeem noemen, je kan het ook een superstructuur noemen. Architectuur bijvoorbeeld is een soort structuur die over het landschap wordt gelegd. Of in het landschap wordt geplooid.
Mm-hmm.
En daarin zijn we geïnteresseerd in hoe die superstructuren, of die structuren, zeg maar, zich... of je dat kan proberen vast te leggen in beeld, zodat je het beter kan begrijpen. Want meestal zijn het van die enorme grote dingen die je niet... je kan het wel beschrijven, maar dan begrijp je het nog niet. Ja. Ja, het zijn eigenlijk abstracte dingen.
Ja, zoals een grens eigenlijk een misschien een lullig stukje natuur is, maar weer heel veel symbolische macht heeft en heel veel...
Mm-hmm.
Ja, dat kan mensenlevens kosten, zeg maar, dat stukje natuur.
Ja, we hebben ook om die filmopname te maken aan de grenzen van Europa... Kijk, grenzen zijn natuurlijk toch wel militaire gebieden. Dus daar kan je niet zomaar een camera neerzetten. Mm. Dat hebben we de eerste keer wel gedaan. Toen werden we onmiddellijk gearresteerd. Dus toen moesten we uitleggen, ja, wat komen jullie hier dan doen? Ja, nee, maar we waren bij de Poolse grens. Ja, nee, maar binnenkort wordt dat dan de buitengrens van Europa. Nou, ze waren not amused. Dus we moesten echt een heel formeel traject door, zeg maar, om toestemming te kunnen krijgen. Om die grens te kunnen filmen. En eigenlijk was dat ook heel interessant. Want daardoor kom je erachter dat die... Bijvoorbeeld bij die Pools-Oekraïnse grens, eerst dachten we, ja, waar moet je nou toestemming vragen? Als je die grens wil filmen, moet je dan naar Brussel? Nee, dat is dan toch lokaal geregeld, dus dan moesten we naar Warschau. En toen zeiden die autoriteiten die erover gingen, die zeiden, ja, maar wij hebben hele goede relaties met Oekraïne, willen wij geen ruzie mee hebben. Dus als jullie dan, want Simon zei al, we probeerden altijd op een hoog standpunt te staan, zodat je over de grens naar buiten kan kijken. Dus dan filmden we Oekraïns grondgebied. Maar ja, we stonden wel met de camera natuurlijk in Polen. Maar zij zeiden, nee, dan moet je toch ook toestemming vragen aan de Oekraïnse autoriteiten. Dus toen hebben wij de Oekraïnse autoriteiten ook gecontact. Maar die zeiden toen van, ja, maar wat willen jullie dan van ons? Want jullie gaan helemaal niet... Jullie zetten geen voet op Oekraïnse aarde, dus we kunnen jullie geen perskaart geven.
Ja.
Maar het was vooral heel interessant om erachter te komen dat iedereen zo heel voorzichtig met elkaar omging, omdat die relaties heel goed zijn. Omdat dat Poolse grondgebied is na de Tweede Wereldoorlog verplaatst. Hmm. Dus een deel van wat nu Oekraïne is, was vroeger Polen. En er zijn dus heel veel families die door die grens worden gescheiden. Dus ze hebben heel veel belang dat dat gewoon een goede relatie blijft.
Ja.
En dat soort dingen kom je dan achter als je dat formele traject bewandelt.
Van, en dan zijn het dus weer die hele grote abstracte systemen. Dit keer niet die een weerslag hebben op een volk, maar op ja, de landen en de relaties tussen landen onderling. En op dat gebied.
Ja, en ook dat je eigenlijk dan langzaam daarachter komt hoe Europa eigenlijk... soms dan denk je dat Europa een soort grote centrale structuur is, maar het is eigenlijk heel veel is lokaal geregeld. Het zijn allemaal eigenlijk toch bilaterale relaties met die landen rondom Europa, die ook allemaal verschillend zijn.
Ja, bilaterale relaties die eigenlijk via allerlei diplomatieke onderhandelingen tot stand zijn gekomen. En als je dus toestemmingen moet vragen, zoals wij dan moesten doen om op een bepaalde plek te kunnen filmen, dan kom je eigenlijk dat allemaal tegen. En dat is eigenlijk heel interessant, want dan leer je eigenlijk heel veel van die diplomatieke onderhandelingen leer je eigenlijk kennen. Daarvoor kende je dat niet of interesseerde je niet voor, want ja, dat is zoiets lokaals. Maar als je dan echt ter plekke bent en je moet echt ergens toestemming voor krijgen, dan gaat het leven en dan... Ja, dan wordt het op een of andere manier leuk om daar mee bezig te zijn. En dat hoort dan eigenlijk bij je onderzoek.
Ja, dat documenteren jullie ook allemaal. Hè?
Ja.
Dat wordt heel veel...
Maar ik denk dat je eigenlijk wel...
Soms ook dingen wel over genoteerd, zoals dit soort anekdotes inderdaad. Hè?
Ja.
Wat leren jullie daar dan van, om die vraag er nog maar eens in te gooien? Wat van zo'n hele grote structuur als Europa, toegesneden op een grensgebied tussen Oekraïne en Polen. Wat leer je dan over het wezen van de EU?
Ik denk dat de EU... Het was heel grappig dat we werden recentelijk benaderd door de Concordia Universiteit om een essay te schrijven, om opnieuw te kijken naar dit werk en naar Monument of Sugar. En dat dan... Het was een hele eenvoudige opdracht. To resituate that it in the present. En wij hadden het een beetje druk. En als we druk hebben, dan zeggen we altijd overal ja tegen. Dus we hadden gezegd, ja, is goed, gaan we doen. Maar dat was eigenlijk een ontzettend moeilijke opdracht, kwamen we achter. Want de uitbreiding van Europa, we hebben dus die opname gemaakt in 2004 en 2005. Toen Europa dus werd uitgebreid met 10 nieuwe lidstaten. Maar nu is het 2019 en er is echt zoveel gebeurd in Europa. Europa is ook heel erg veranderd. Want ik denk, toen wij die opname maakten, toen was het echt nog een beetje... Ja, het was het een beetje in elkaar gefrut, zeg maar. Het was nog niet een soort heel duidelijke structuur. En er waren nog, precies ook zoals wij dat tegenkwamen, van ieder land had eigenlijk zijn eigen manier om die grens te beveiligen. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk inmiddels de migratiecrisis gehad. Dus er is heel veel gebeurd in Europa. Er zijn heel veel verdragen afgesloten, ook met landen in Afrika. Die helpen allemaal mee nu om die Europese buitengrens te beveiligen, zeg maar. Dus ik denk eigenlijk dat het... Dat wat voor ons heel interessant is dat wij dat begin ook zo goed hebben bestudeerd. Van hoe het, ja, in het begin was het allemaal nog ook heel vriendelijk. We konden eigenlijk heel makkelijk toestemming krijgen. Je moest wel heel erg zoeken aan wie je moest vragen. En mensen waren een beetje onwennig, maar iedereen wilde heel graag toestemming geven en vond het allemaal heel interessant dat Europa nu zo'n groot nieuw territorium werd. Mm-hmm. En ik denk als je dat nu zou doen, dat het toch wel echt heel anders is.
Dus de Witte-Broodsweken zijn voorbij.
Ja, echt. Ja. Ja.
En is dat iets goeds wat jullie betreft? Zijn jullie, we zijn natuurlijk als kunstenaars bezig, maar als burgers wonen jullie ook in Europa.
Ja.
Hoe zijn jullie over Europa gaan denken?
Nou.
Ja, dat is een goeie. Maar
ik denk dat wij hadden het er vanochtend wel over. Dat eigenlijk met zo'n film als Grootschouw, maar ook het werk wat je eerder aanhaalde over die handelspolitiek. Dat waren eigenlijk voor ons werken om te onderzoeken hoe Europa werkt. En eigenlijk ook hoe Europa zijn eigen macht consolideert. Mm. Zelfs al was dat bij Grootschouw nog voorzichtig, zeg maar. Er werd toch wel duidelijk, werden de grenzen gesteld. En dat is steeds harder zijn die grenzen geworden. Maar ook bij, als je kijkt naar de handelspolitiek, dan is Europa is echt bezig om zijn eigen belangen veilig te stellen.
Door rechtse politici wordt er gedaan alsof Europa niet zoveel voorstelt. Maar ik denk dat het een enorme macht is, wereldmacht. Mm. Veel meer dan we denken. En op zich is dat eng natuurlijk, dat het zo machtig is. Maar ja, er zijn ook allerlei andere machten, zoals Amerika, China en... Aan de opkomende continenten.
Ja.
dus dat is de situatie. Je leeft in een multipolaire wereld waarin het niet meer gaat over twee machten, maar over verschillende machten.
Ja.
Dus het is ook noodzakelijk, wil je mee kunnen blijven doen, zeg maar.
Juist. Dus en noodzakelijk kwaad, of hoe zouden jullie het formuleren?
Nou, ik zou het niet zo negatief willen formuleren. Maar,
nou, maar als je toch denkt over dat over
het is natuurlijk niet goed hoe het met die migranten... Nee, dat is natuurlijk heel jammer. Maar aan de andere kant is het ook een duivels dilemma. Mm. Ja. Dus het is niet goed als je je grenzen gaat uitleggen.